Een mooie dienst om te mogen preken. Waarom? Sowieso is het natuurlijk mooi om te mogen preken. Sowieso is het mooi om deel te zijn van zo'n dienst waarin God spreekt. Zowel door muziek aanbidding als door allerlei dingen die al gezegd zijn. En wat dan ook vooral mooi is, is dat er... je kunt het niet met me eens zijn achteraf, maar in ieder geval ik zie allerlei lijnen en verbanden. Dus dat is ook altijd mooi. En het begon al met Nikai, die Jesaja 58 las. En dan las hij een stukje uit. En uiteindelijk, en dat zullen we zo wel komen, is het stuk daarvoor, dat is dan... dat heeft hij niet gelezen, oké. Maar dat is dan weer gelinkt wel aan een onderdeel van wat ik te vertellen heb. Wat Jaap heeft verteld over dat lied, over de majesteit en de liefde. Die twee elementen, dat raakt heel erg wat ik met jullie over heb. En ook de beelden, of gedachten, woorden, bijbelteksten die zijn voorgelezen, hebben veel raakvlakken. Dus het is mooi om te zien dat God eigenlijk allerlei dingen aan elkaar rijgt en aan elkaar knoopt in zo'n dienst. In ieder geval, ik vind het mooi om te zien. En ik hoop ook dat jullie het ook zullen herkennen. En waarom is het extra mooi voor mij dan? Want het zou best kunnen zijn dat God het alleen maar heeft gedaan voor mij. Omdat ik in de voorbereiding behoorlijk veel gedachten, ideeën en thema's. Ik ben in de laatste tijd behoorlijk veel aan het studeren op allerlei dingen. En als je dan zo'n preek voorbereidt, dan is dat lastig om dat soort van te scheiden. Om te scheiden wat je zelf aan het studeren bent en te scheiden wat je zelf de thema's die je aan het onderzoeken bent en wat God graag wil dat je hier gaat vertellen. En dus ik ben bij spreken 5 keer overnieuw begonnen, want dan had ik een idee en dacht ik, oh, dit ga ik uitwerken. En dan was ik aan het uitwerken en dan, het is moeilijk lastig uit te leggen. Ik zeg altijd maar, het klikte niet, maar ik denk dat het God was die zei van, nou, doen we wat anders. Uiteindelijk... nadert het moment waarop het dan ook zover is. En dan ben je nog steeds bezig met alle dingen. En uiteindelijk is het mooi te zien dat ook in mijn voorbereidingen toch allerlei elementen van wat ik eerder al wel een soort als halve losse vlodder of idee had. Dat het dan toch uiteindelijk is overgebleven ergens in het verhaal. In die zin niet alle voorbereiding was voor niets geweest. Dat is sowieso mooi. Wat ook mooi is, is dat... ik uiteindelijk, in het verhaal dat ik heb voorbereid, ik ook niet alleen een soort link zie met vandaag, maar ik ook een link zie met de eerdere preken van vorige week en de week ervoor. Dat is altijd een goede vraag natuurlijk, dan nu een quiz te gaan doen, wie nog weet waar het vorige week over ging. Maar ik zal het makkelijk maken, ik zal gewoon even zelf een soort highlight van eerdere weken. Even een paar kernpunten, in ieder geval kernpunten die ik heb gehoord, terughalen. 2 weken geleden, Jan van de Vis. De tweede zondag dat hij sprak. En het ging, de titel erboven was de Heilige Geest. Maar een aantal dingen heeft hij gezegd. Onder andere, we moeten niet alles zelf willen doen of vergaderen, dingen regelen. Dat leidt tot niets. God vraagt van ons dat we naar hem luisteren. Dat we van hem verwachten dat hij het antwoord en de oplossing gaat geven voor alle noden, pijn, verdriet, situaties. De bedoeling is om God te gehoorzamen. Om alles met hem te doen. Heb de Heer uw God lief met geheel uw hart, ziel en verstand. En ook zei hij, als God spreekt zijn onze oren dan open. En dat kan niet door je eigen verstand, dat kan alleen door Gods geest. Dat is natuurlijk de link ook met het onderwerp dat hij had. En hij heeft ook gezegd, volg geen mensen, maar volg God. Vorige week, Paul Rulman, over onder andere Gideon. Leiderschap Gideon. Een van de belangrijke dingen die hij heeft gezegd is dat Gideon begon onder de directe leiding van God. God zei, doe dit. Dan gingen we dat doen. Of God regelde. Gideon volgde het op. En dat was dan de moment waarop het goed ging. En uiteindelijk ging Gideon zelf verder. En dat was het moment waarop ook Paul zei van, valt het u op dat vanaf dit punt in het verhaal we God niet meer horen spreken in het verhaal? En ik denk dat dat dus komt omdat het verhaal, de geschiedenis beschrijft wat Gideon aan het doen was. Een link met de week ervoor. Waarschijnlijk waren Gideon's oren niet meer open. Als God spreekt, zijn onze oren dan open. Dus uiteindelijk was er bij wijze van spreken niemand die dan nog naar God aan het luisteren was. Dus daarom staat het niet opgeschreven. Ik denk, wees wat dat God nog steeds eigenlijk probeerde te spreken. Probeerde tot Gideon te leiden. Alleen hij ging het zelf doen. En toen ging het mis. Toen ging hij vanuit eigen kracht dingen doen. Toen ging hij als een soort tiran te werk. Dat woord haalde Paul ook aan. En dat is dan ook weer gelinkt aan wat Jaap vanochtend zei. Paul had het ook over, er kunnen dingen zijn gebeurd. Enerzijds die je dan misschien overactief maken, zoals Gideon op een gegeven moment. Maar ook die je belemmeren om stappen te zetten. Er kunnen ook dingen zijn gebeurd die je dan, vluchtgedrag noemde je dat. En die dan voor zorgen dat je zegt van, ik durf het niet. Nou, dat is natuurlijk heel erg gelinkt ook aan het lied van Jaap. Uiteindelijk God geeft ons bravery om dan toch te gaan. Maar het kan zijn dat we dat zelf niet hebben. En hij haalde er ook Jezus aan, die als ons voorbeeld, die ook wel gewoon die stap heeft gezet. Die zoon van de koning was, mijn vader de koning, en die werd mijn vader de knecht. Hij heeft zich ontledigd. Hij heeft wel gewoon, in het Engels zou je zeggen, a bold move. Het is het is lastig altijd om dat soms te vertalen, zo'n mooi woord. Maar het is echt een soort stoutmoedig. Hij heeft een stap gezet die durf nodig had en die ook niet conventioneel was. Ja, echt een daad gesteld, om het zo te zeggen. En wat heeft Paul ook gezegd? Paul heeft ook gezegd, het gaat om identiteit vinden in God. We moeten niet willen zelf een koning te zijn voor mensen op deze aarde. Het gaat erom wat God van ons vindt, hoe God naar ons kijkt. Dat is onze identiteit. En hij heeft ook gezegd, het is belangrijk dat we zelf leiding nemen over ons leven en ons niet verschuilen achter anderen of achter gebeurtenissen of achter onze opvoeding. En hij heeft ook gezegd, laten we zorg dragen voor wie ons zijn toevertrouwd. De rode draad die ik hierin zie, is dat, en waar ik op door wil gaan, is dat we niet moeten steunen op onze eigen kennis, op onze eigen inzichten, op onze eigen gedachten. Onze ervaring of kwaliteiten, maar op God. We moeten het niet van onszelf verwachten, maar van God. En dat is ook iets wat we in de Bijbel keer op keer terugzien. En waarin je ook soms een historisch voorbeeld zoals Gideon kan zien en soms gewoon een vermaning of een tekst uit een van de brieven. Een van de bekendste natuurlijk is Spreuken 3, vers 5 tot 7. En dan laat ik even een pauze vallen om even te kijken hoeveel bekende blikken ik zie van, oh ja, die tekst. Nou, het is altijd grappig. Ik wist toevallig nog waar die stond, behalve dat ik dacht dat die bij vers 4 begon. Dus toch net niet, hè? Dat is jammer. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Heere en wijk van het kwaad. Vooral vers 5 en 6 zijn bekend. Steun op je eigen inzicht niet. En dan zal hij je paden recht maken. Tot daar. Uiteindelijk laat deze tekst heel goed het contrast zien tussen onze eigen dingen doen. Zonder God, onze eigen inzichten. Ik kan het wel, ik zal het wel even doen. Zoals Jan van der Vis zei, lekker zelf vergaderen, lekker zelf dingen plannen, regelen. En het contrast tussen op God steunen, het van hem verwachten. Maar uiteindelijk is het laatste stuk, maakt het dan nog wat scherper. Wees niet wijs in eigen ogen. Voor mij gaf het al meteen de link met hoogmoed. Eigenwijsheid. Dat is natuurlijk ook wat er vandaan komt aan het woord. Nou, dat kennen we allemaal wel als een niet heel positief begrip. Dat is dus nog net even wat anders dan gewoon vergeten om God te vragen. Wees niet wijs in eigen ogen. Eigen wijsheid, dat gaat eigenlijk waar verder. Dat gaat al meer over dat je eigenlijk denkt dat je God niet nodig hebt. En er staat ook vrees de Heere. En dan komen we ook alweer uit bij waar we het vandaag over hebben gehad. Dat God een koning is. En vrezen hier, en dat is terecht gezegd. Zit het helaas nog even niet. Maar dat angst, daar gaat het niet om. Het gaat niet om angst hebben voor God in de zin van dat je niet tot hem durft te komen. Want dat is opgelost. We hoeven niet meer bang te zijn. Maar vrees de Heere hier is wat anders. Dat gaat over ontzag hebben. Dat gaat over inderdaad je realiseren, zoals Jaap zei, dat God daar staat en wij daar ergens. En dat dus betekent dat er een verschil is. tussen wat God vindt, tussen wat ik vind, en vooral ook het een verschil is in het belang ervan. Het is veel belangrijker wat God vindt dan wat ik vind. Dus in dit geval, vrees de Heere, laten we dat niet verwarren met bang zijn. Ja, daar zit ontzag in. En in ontzag zit ook een bepaalde afhankelijkheid, een bepaalde opkijken naar. Maar dat is niet per se gekoppeld aan angstig zijn. Als het goed is, niet. Verder staat er, en wijk van het kwaad. Wijken hier is een woord dat ook bedoelt wegdoen. Dus het is niet alleen maar proberen een soort van het kwade, hoe zou ik het voor zeggen, ook weer zo'n Engelse term, sorry daarvoor, maar dat heet dan dodging bullets. Als dan wordt geschoten, dat je dan een soort van probeert te ontwijken. Dat is dan als je zegt wijk van het kwaad, lijkt het daar een beetje op. En voor een deel is dat natuurlijk ook zo, maar voor een deel is het ook actief gewoon wegdoen. Dus het is niet alleen zorgen dat je er niet mee in aanraking komt. Het is bijna zo dat het ook belangrijk is dat je realiseert dat je ermee in aanraking zal komen. Dat je dat niet voorkomt, maar dat je dan alsnog actie moet nemen om het weg te doen. Dus dat wegdoen, dat geeft nog wat meer een verbinding aan. En ook tegelijkertijd nog meer een gerichte actie. In deze tekst... dat heb ik net al gezegd. Uiteindelijk... raakt dit ook, en het verhaal over Gods majesteit en ook over steunen op je eigen inzicht niet, raakt ook wel een deel van waar ik nu mee bezig ben. Ik ben allerlei verschillende dingen ben ik nu mee bezig. Dat heb je wel eens van die periodes dat er mensen, die vertellen je dan wat of die wijzen je op een tekst en dan heb je het gesprek over hoe dat dan, wat het dan betekent. Nou, ik ben meer een denker dan een doener wat dat betreft, dus dan vind ik dat leuk om daarin te duiken en dat interessant en dat intrigeert me. Maar ik ben ook wel meer praktisch bezig nu, om mijzelf voor te bereiden op wat dan heet Grote Verzoendag. Dat is aankomende zaterdag. En dat is een dag waar ik jullie wat over wil vertellen. En ook wil vertellen over hoe ik daar dan nu mee bezig ben. En dan wil ik dan even voorbij gaan aan allerlei discussies die zijn over of nou exact op zaterdag is, of dat het dit jaar op zondag valt, of op maandag, of whatever. Daar gaat het niet om. Wat is Grote Verzoendag? Grote Verzoendag is een gedenkdag. Gedenkdag, het is toch een feest? Nee, het is geen feestdag. Dat is een beetje verwarrend misschien. Maar het is niet bedoeld als een feestdag. Dat is ergens wel gek, want als je denkt aan Grote Verzoendag. Verzoenen, dat gaat over de genade die we hebben gekregen. Dat gaat over Jezus verzoenend offer voor ons. En dat gaat erom dat we gered zijn. Dat klinkt allemaal als erg positief, als erg blij. En dat is het ook. Alleen de gedachte van Grote Verzoendag is dat je je net iets minder met dat aspect bezighoudt en iets meer bezighoudt met onze kant van het verhaal. En dat is dan ook meteen mooi, omdat we dan ook in die zin al in deze dienst een bepaalde balans hebben. Omdat ik wil dus nu ook wat meer kijken naar onze kant van het verhaal. En gelukkig hebben we eerder in de dienst, in die woorden, hebben we ook al behoorlijk wat woorden gewijd aan Gods kant van het verhaal. Aan zijn genade, aan zijn liefde voor ons. Aan het feit dat we het zelf niet kunnen doen. En daarmee is dan ook een bepaalde balans. En daarmee wil ik ook duidelijk maken dat ik daar dan ook achter sta. Uiteindelijk, voor zover dat jullie daaraan mochten twijfelen. Maar het gaat er dus niet om dat God niet genadig is. Maar het gaat om dat ik net even een andere blik wil hebben op ik zou bijna zeggen dat proces, maar dat klinkt zo koud en kil. Waarom wil ik het er even over hebben? Het gaat er namelijk om, zoals we allemaal weten, zoals ook al is gezegd, we kunnen het niet met werken verdienen. En de grap is zelfs dat op het moment dat we het met werken zouden willen verdienen, als we dat al zouden willen, dan lukt het ons alsnog niet. En eigenlijk tegelijkertijd zie je ook wel dat wij als mensen, en dat zie je eigenlijk door de hele Bijbel heen, lijken we consequent eigenlijk God niet eens te willen dienen. Op veel momenten. In ieder geval niet structureel. Dat is ook wel wat Paulus zegt. Paulus gaat trouwens nog een stapje verder. Zelfs dat zelfs als hij zegt van ja, het willen kan ik niet eens willen als het ware. Als ik iets wil, dan doe ik het alsnog niet en zo. Dus hoe dan ook, als je kijkt naar Gods relatie met ons, zijn verbond met ons. Wat gewoon vanaf het begin al is begonnen met Adam en Eva. eigenlijk kan je zeggen dat wij het als mensen structureel hebben verpest. Onze kant van het, onze aandeel in Gods verbond met ons, in zijn huwelijk met ons, ons aandeel erin is bedroevend. En zou je bijna kunnen zeggen, dat is een gegeven. En tegelijkertijd wil ik daar juist naar jullie, met jullie over kijken. Wat zal ik doen? Ja. Ik zat even te denken, want er zijn te veel gedachten die door mijn hoofd gaan na alles wat er al eerder gezegd is. Op een gegeven moment is het goed om de lijn vast te houden. Duidelijk, nog even te stellen. Alleen door Jezus' offer, door zijn fundament, kunnen we eeuwig leven ontvangen. Omdat we simpelweg niet voldoen aan Gods norm. Hè? En dat is het punt wat ik wil aanbrengen. Wij voldoen niet aan Gods norm, maar gelukkig is daar redding. En dat is alleen in Jezus. En het is extra moeilijk om te voldoen aan Gods norm, omdat zijn norm niet alleen gaat over uiterlijkheden, maar het gaat ook over onze gedachten, over onze motivaties. En dat is ook wat we natuurlijk elke keer lezen, bijvoorbeeld in Matthäus 5. En als Jezus ook gaat uitleggen, je hebt gehoord, bijvoorbeeld, gij zult niet doden, maar je broer haat. Nou ja, je kan zeggen, haten is ook al, misschien leidt dat ook wel tot acties, maar in de basis is dat een gevoel, iets van binnen. Dan ben je ook al schuldig. Hetzelfde gaat als je een vrouw aanziet om haar te begeren, dan pleeg je overspel. Het gaat er dus niet om dat je opeens wel overspel mag plegen, maar er alleen niet aan mag denken. Nee, de daad is ook niet de bedoeling, maar Jezus legt uit dat het ook gaat om je motivaties, ook om je diepste verlangens, over wat diep in ons hart is. En tegelijkertijd zie je dan ook dat we eigenlijk alleen nog maar moeilijker, of nog onmogelijker, zijn norm kunnen halen. Tegelijkertijd zijn er genoeg teksten te vinden die dan niet zeggen, oké, je kan de norm niet halen, laat maar. Er zijn teksten genoeg te vinden, en ik zal er nu even wat een aantal voorlezen, die wel aangeven dat we ons best moeten doen om als een soort stralende bruid voor hem te staan. Betekent weer niet dat we ons kunnen rechtvaardigen uitwerken, want dat gaat weer over rechtvaardigen. Maar het betekent wel dat er van ons wordt verwacht, of dat we worden uitgenodigd, hoe vriendelijk je het ook wil stellen, om heilig te zijn. Bekende tekst in Romeinen 6. Betekent dit nu, dus dat door meer te zondigen de genade toeneemt, dat is een stukje ervoor. Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Dat in geen geval. Dus het gaat er niet om van, oké, we hebben genade, dus laten we de genade zo groot mogelijk maken door dan maar meer te zondigen. Nee, wacht even. Nee, we hebben genade om dat stuk dat we tekortkomen op te lossen. Maar dat wil niet zeggen dat we dat stuk dan maar zo groot mogelijk moeten maken. En hier maar, om even een mooi voorbeeld te gebruiken, moordend en plunderend door boskoop moeten gaan. Want ja, we hebben toch genade. Ziet u het al voor zich trouwens? Moordend en plunderend door boskoop gaan. Nog een duidelijke tekst, 1 Petrus 1. Wees heilig, want ik ben heilig. Is niet echt een uitnodiging. Dat is meer een opdracht. Maar dat is dus uiteindelijk wel belangrijk om dat ook ons te realiseren. En dat raakt ook weer aan wat Jaap zei, van zijn majesteit, zijn grootheid, daar hoort ook bij zijn heiligheid. Vrijblijvendheid is dus niet aan de orde. Dat is misschien jammer. Dus nee, we kunnen niet verdienen met werken. Maar dat wil niet zeggen dat we hier vrijblijvend rondlopen op aarde, omdat het toch genade is. En dat wordt nog eens extra bevestigd door het vervolg van die tekst in 1 Petrus 1. Wees heilig, want ik ben heilig. Want vanaf vers 17 staat: en indien gij hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandelt dan in vreze de tijd uw vreemdelingschap, wetende dat gij niet met vergankelijke dingen zilver of goud zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Ik zal er zo nog even wat meer over vertellen. Maar ik wil ook even 1 Korinthe 3, vanaf vers 10 lezen. Als jullie Bijbel eens goed lezen, die zijn even opzoeken, dat is een wat langer stuk. Het voordeel is dat ik heb hem uitgetypt. Dus Eigenlijk moet ik zeggen copy-paste, dus dat was niet typen. Ik zal voorzichtig beginnen met lezen. Haak aan, 1 Korinthe 3 vers 10. Naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd waarop een ander voortbouwt. Maar ieder zie wel toe hoe hij daarop bouwt. Want ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Is er iemand die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi of stro? Ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt. En hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Indien het werk dat hij erop gebouwd heeft stand houdt, zal hij loon ontvangen. Maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat de geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en die zijt gij, is heilig. Laat niemand zichzelf misleiden. Indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij wordt het dwaas om wijs te worden. Want de wijsheid deze wereld is een dwaasheid voor God. Want er staat geschreven, die de wijze ontvangen in hun sluwheid en elders, de Heere weet dat de overleggingen der wijze vruchteloos zijn. Daarom, niemand beroemen zich op mensen. Alles is immers het uwe. Het zij Paulus, Apollos of Kefas, het zij wereld, leven of dood, het zij heden of toekomst, het is alles het uwe. Doch gij zijt van Christus en Christus is van God. Het leuke van dit stuk is dat er allerlei dingen in terugkomen, ook waar ik het aan het begin over heb gehad, maar ook weer vorige weken. Er staat dat je niet op je eigen inzicht moet steunen. Dat aardse wijsheid, dat we daar eigenlijk maar heel beperkt wat aan hebben in het Koninkrijk van God. Er staat ook dat je je niet moet beroemen op mensen. Dus wat ik ze Jan van der Vis aangaf, je moet niet op mensen vertrouwen, maar op God. En dat staat hier ook in. Een ander punt wat erin staat, is dat het fundament Jezus is. En dat het niet mogelijk is om een ander fundament te leggen. Nou, daar hebben we het net ook al even over gehad. Er is alleen redding door Jezus' offer voor ons. Alleen redding door Jezus. En tegelijkertijd staat er ook op dat het niet vrijblijvend is daarna, want een ieder bouwt op dat fundament. En afhankelijk van hoe je bouwt, zal er loon zijn, staat hier. Het lijkt een beetje op die gelijkenis van de talenten. Die 5 en die 3 talenten en die 5. Degene die 5 krijgt, maakt er 10 van. Degene die 3 krijgt, maakt er 6 van. En ook iemand heeft er 1 gekregen, die stopt hem in de grond. En nou, dat is niet een heel positief verhaal wat er dan over die 1 vertelt. Dus daar staat ook in. Als je over weinig wordt gesteld, getrouwd bent, zal je over veel gesteld worden. Dat gaat dus ook over een soort van loon, een soort van gevolg van je daden. En dat zie je hier ook. En je ziet dat dus ook in die tekst in 1 Petrus 1, waar ik eerder had gelezen. Namelijk dat de Vader ieder zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt. Dus daar zie je ook al wel in dat er toch een bepaalde beoordeling is. Het woord oordeel in onze ogen klinkt zo grof, zal ik maar zeggen. Maar uiteindelijk gaat God kijken wat we hebben gedaan, hoe we hebben gebouwd op het fundament dat Jezus is. Belangrijk is dus, om je te realiseren, dat als je aan het bouwen slaat met goud en zilver, maar je doet dat niet op het fundament, dan heeft het ook geen zin. Daar kennen we wel het verhaal van, van het bouwen op het zand en bouwen op de rots. Jezus is de rots. Dus je kan zo mooi bouwen als je wilt, als het niet gebaseerd is op het feit dat Jezus voor ons gestorven is, dat Jezus voor mij, voor u, voor jou gestorven is, dan kan je ook beter stoppen met bouwen. Tegelijkertijd, op het moment dat je dus dat hebt aanvaard, dat fundament ook in jouw leven is neergelegd, wordt het opeens wel interessant. Ben je met stro aan het bouwen of ben je met goud en zilver aan het bouwen? Wat zegt 1 Petrus 1 nog meer? 1 Petrus 1 zegt ook dat we zijn vrijgekocht van onze ijdele wandel. En wat betekent dat eigenlijk? Ijdel, dat heeft een paar betekenissen. Het heeft ook betekenis dat je je uiterlijk heel belangrijk vindt en dat het innerlijk niet zo uitmaakt. Kan het hier ook bedoelen. Het betekent ook goddeloos, vruchteloos, zinloos. Wandel, wat staat er? Wat betekent wandel hier? Nou, dat betekent gedrag. Dus dat betekent niet letterlijk natuurlijk de stappen die je zet, maar wel figuurlijk de stappen die je zet, de dingen die je doet. Dus Jezus heeft ons vrijgekocht van ons vruchteloze gedrag, van ons goddeloze gedrag. En daaruit kan je afleiden dat we dus nu in staat zijn, door Jezus' offer, om wel vrucht te dragen. En dat raakt dan ook weer uiteindelijk die vorige tekst. We kunnen nu bouwen met enig nut, want we hebben dat fundament. We zijn in staat, opeens, hè, om zijn geboden te doen, om hem lief te hebben. En dat is dan meteen lastig als ik dan kijk, ook in mijn eigen leven, maar ook als ik spreek met andere mensen. Want eigenlijk continu zit dan een soort van dat Romeinen verhaal van Paulus er tussendoor. Van ja, maar hè, wat zie ik? Ik zie dat ook als ik wil, dan lukt het niet. Het is wel heel dubbel, want in diezelfde brief zegt Paulus ook, Romeinen 8 vers 2, want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Dus we zijn vrijgemaakt van de wet van de zonde en de wet van de dood. En tegelijkertijd zie je nog daaromheen, vooral ervoor, maar zie je dat Paulus ook nog aan het worstelen is met, oké, maar ik wil het wel, maar ik kan het niet, of ik wil het misschien niet eens. En dat is denk ik ook herkenbaar voor ons allemaal. Als we de Bijbel lezen, dan zien we dat we zijn vrijgekocht, dat we in staat zijn om hem te dienen. Nogmaals, niet om in een soort wetticisme te vervallen, om te denken dat we daarmee zijn gunsten kunnen verdienen. Nee, hij houdt van ons, punt. Maar we zijn in staat gesteld we zijn vrijgekocht van ons vruchteloos, zinloos bestaan. We hebben een fundament gekregen om op te bouwen. Wat je in ieder geval wel ziet, en dat is waar we denk ik ook vanuit onze evangelische achtergrond vaak wel goed in zijn. Dat zijn ze in sommige wat reformatorische kringen, hebben ze daar wat minder gevoel bij. Dat die staat dat we zijn vrijgekocht van de wet van zonde en dood. Dat stukje dat we zijn vrijgekocht van de wet van de dood, dat kunnen we hier vaak wel goed omarmen. En dat is heel belangrijk. Op het moment dat we dingen fout doen, op het moment dat we niet goed bouwen, dan is daar genade. En we zullen straks ook een voorbeeld lezen nog uit het Oude Testament, waar je ziet dat ongehoorzaamheid direct dood, aardse dood in ieder geval, tot gevolg had. Dat is niet, voor zover, ja, je kan zeggen in de Handelingen was het nog steeds zo, met Ananias en Safira geloof ik even uit mijn hoofd, die dan dingen achterhielden en dood neervielen. Dus het is lastig om te zeggen dat in het Nieuwe Testament komt het niet meer voor. Maar in ieder geval heb ik het de laatste jaren niet gezien, dat iemand zondigde en dat hij daarvoor dood neerviel. Dus voor mezelf heb ik dat ergens ook wel gekoppeld aan deze tekst. Dat we zijn verlost van de wet van de dood. We kunnen nu, ook als we zondigen, daarop terugkomen, vergeving vragen. En het is niet meteen fataal. Oké, maar wat is nu dan dat bouwen? Wat is dan nu dat vrucht dragen? Vrucht dragen is dat je goede dingen voortbrengt. Denk maar aan een boom waar dan fruit, letterlijk vrucht dragen, fruit uitkomt. Als een boom alleen maar rotte appels aan zich heeft hangen, weet ik niet of je dan echt kan zeggen dat die boom vrucht draagt. Ja, er zitten appels aan, maar per saldo heb je nog steeds niks aan. Beetje discussiepunt, maar ik probeer even duidelijk te maken dat uiteindelijk het erom gaat dat je goede dingen voorbrengt. Dingen die van waarde zijn. Dingen die weer een vervolg kunnen hebben. En dat is natuurlijk ook zo met, daarom ook het beeld vruchtdagen met fruit. Zo, op het moment dat je dat hebt, dan kan je dat weer eten. Dan kan er weer, dan kunnen de mensen of dieren die dat eten, kunnen dan weer, hebben dan weer energie om dingen te doen. Maar ook als het zaad in de grond valt, kan er weer een nieuwe boom komen, et cetera. Dus vruchtdragen, dat heeft inzicht dat er een vervolg is. Dat er, ik zou bijna zeggen, mogelijkheid is om dingen met eeuwigheidswaarde te creëren. Dingen die doorlopen. Als je dan dus bedenkt dat, en dat wil ik nog een keer zeggen, maar dan iets anders verwoord. Bedenkt dat we zijn vrijgekocht van ons vruchteloos leven. Dat betekent dat dus dat onze redding niet bedoeld is om stil te gaan zitten in een hoekje. Onze redding is bedoeld om wat te gaan doen, om vrucht te dragen. We kunnen een bouwwerk maken omdat er een fundament is. En dan, kun je vervolgens afvragen, oké, maar we hebben ook gehoord dat ik niet zelf zomaar aan de slag moet gaan. En daar zullen we straks nog een voorbeeld van bekijken. Het is wel belangrijk dat we niet op eigen inzicht allerlei dingen gaan doen, maar dat we God gaan volgen. Dus het risico wat je loopt is dat je zegt, oké, ik ga niet vruchteloos in een hoekje zitten, maar ik moet eerst even zeker weten wat God van me wil. Het is heel belangrijk om te weten wat God van je wil. En nogmaals, daar komen we straks nog wel wat nader op terug. Maar tegelijkertijd zijn voor heel veel dingen is het al bekend. Want we hebben allemaal een specifieke roeping op ons persoon. En dat is soms wel lastig om te ontdekken. Dat kost soms best wat moeite om dat helder te krijgen. Maar tegelijkertijd zijn er ook zogenaamde algemene roepingen. Dat zie je ook aan het eind van de evangelie van Matthäus en Marcus. De zendingsbevelen. Of twee keer hetzelfde zendingsbevel, maar dan net anders verwoord. We worden geroepen. En we zijn al geroepen om dingen te gaan doen. Dus we kunnen daarin ook al uit gaan stappen. Zoals Paul ook zei, van, hey, weet je, op het moment dat God roept, gaan we dan ons verschuilen? Of gaan we het in eigen kracht doen? Nee, uiteindelijk gaat het om dat we het in zijn kracht doen. Maar weet wel, we zijn allemaal al geroepen. We hoeven niet nog te wachten tot die roeping komt. Alleen wachten bij spreken, voor zover je dat niet weet, op het specifieke deel voor jou. Maar we zijn al geroepen om discipelen te maken, om te dopen, om hen te leren zijn geboden te onderhouden. We zijn al geroepen om wonderen te doen. Het verhaal, giftige dingen drinken en dan daar niet dood aan gaan en zo. Het wordt over ons uitgesproken. In ieder geval over discipelen, maar uiteindelijk zijn wij daaruit voortgekomen. Ik raad je niet zomaar aan om dus allemaal giftige dingen zomaar te gaan drinken. Ook daarvoor is wel weer bekend, denk ik, dat je belangrijk, denk ik, dat je op een gegeven moment een specifieke roeping, een specifieke situatie hebt, dat God zegt, oké, je kan dit doen, want. Of dat je het misschien niet eens merkt dat er gif in zat, omdat je gewoon God je dat doet, maar wees wel wijs. Het gaat niet om show, van we kunnen op slangen trappen en we zullen niet dood aan gaan. Ik weet ook dat er jaren geleden, misschien nog steeds wel, ook kerken zijn geweest die dat dan gingen doen met slangen in de dienst en zo. En dan mochten we allemaal erop gaan staan. Niet we in de zin dat ik erbij was, maar we christenen. Dat we dan erop mochten gaan staan. Ik denk niet dat dat de bedoeling is. Maar het zendingsbevel geeft in ieder geval aan, we zijn al geroepen. Dus ook daarvoor geldt het niet zo dat we gewoon in een hoekje hoeven te gaan zitten wachten tot God ons vertelt wat we gaan doen. Er zijn genoeg dingen die we kunnen oppakken. Dan kom ik weer even terug bij Grote Verzoendag. Want daar wilde ik wat koppelingen mee leggen. Zoals aangegeven draait deze gedenkdag om Gods verzoening met ons. Dus dat gaat over zijn genade aan de ene kant. Maar deze dag, daarom is het een gedenkdag, gaat ook over Gods oordeel en zijn heiligheid aan de andere kant. Het is een vooruitwijzing naar het laatste oordeel. Waar we net ook over hebben gelezen, dat God oordeelt naar onze werken, maar ook uiteraard vooral in eerste instantie oordeelt, in de eerste en tweede opstanding, naar of we gered zijn door Jezus of niet. En die twee aspecten, Gods heiligheid en Gods verzoening, zijn oordeel, dat hangt ook samen. Want als God niet heilig was geweest, dan was er voor onze positie ook geen verzoening nodig. Dus die twee dingen die hangen samen. Het is een beetje hetzelfde als, of in ieder geval vergelijkbaar met wat Jaap zei, van uiteindelijk het belang van Gods liefde is zoveel groter op het moment dat we ons realiseren dat God daarboven is en heilig is en dan toch van ons houdt. Dat contrast, dat vind ik ook zo mooi in het woord vrees de Heere zitten of in het woord ontzag zitten, dat is belangrijk. Maar de combinatie, over wat ik net heb verteld, de combinatie tussen Gods heiligheid en zijn verzoening geeft ook aanleiding om na te denken dus over onze eigen positie, over onze eigen daden en gedachten. Over hoe we zelf aan het bouwen zijn geweest. Daarom nog even wat achtergronden. Wanneer is Grote Verzoendag ingesteld? Het is interessant, heel veel van de elementen van Gods kalender, die staan ook al in Exodus genoemd. Grote Verzoendag niet. Grote Verzoendag staat alleen in Leviticus genoemd. Dus alleen, dat komt daarna nog een keer terug, maar daarvoor in ieder geval niet. En dan wel in Leviticus 16 komt het terug. En het is wel grappig, want er staat een soort hele lijst met allemaal nogal ingewikkelde reinigingswetten en zo staan er tussen. Maar als je dan ver genoeg terugbladert, dan zie je dus eigenlijk waar dat verhaal over gaat. Want hè, als je het begin leest, dan staat er namelijk, even heel kort, weergegeven in Leviticus 12, dat de dag is ingesteld nadat de twee zonen van Aaron, dat die heette Nadab en Abihu, een offer brachten met vuur van buiten de tempel. En ze daarop, onmiddellijk, kwam er vuur uit God en vielen ze dood neer. Nou, dus, en daar staat dus in, grote verzoendag, dit is dan een soort van de tekst, en die verbindt dan eigenlijk dit hele stuk over dan de instelling van grote verzoendag met een gebeurtenis die dan een aantal hoofdstukken eerder staat beschreven. En wat lezen we daar? Daar is het verhaal dat in eerste instantie dat de priesters worden geheiligd om hun werk te kunnen doen. En dat heeft dan te maken met allerlei offers en stieren dit en rammen dat en schapen en noem het allemaal. Dus dat is een heel uitgebreid proces waarin ook voor de priesters, de levieten, in dit geval Aaron en zijn zoon in eerste instantie, vergeving werd gevraagd zodat ze hun werk konden doen, zodat ze voor God konden verschijnen. En wat gebeurde daar nou? Daar werd op een gegeven moment werd er een offer op het altaar gelegd en God liet vuur uit de hemel komen om dat te verteren. En dat vuur, werd dan vervolgens dus brandende gehouden rondom het altaar om vervolgens dienst mee te doen. En wat zie je nu gebeuren? Er werd gezegd vanuit het volk was heel blij, want ze zagen het vuur komen en het was een feestelijk gebeurtenis. Als je een aantal van de teksten tussendoor ook leest, dan kan het, laat ik zeggen, het is aannemelijk aan te nemen dat er gefeest is om te vieren dat God de priesters had gewijd, dat hij vuur uit de hemel had laten neerdalen in de tempel. Er kan best ook wel wat wijn bij zijn geweest en gezelligheid. In ieder geval wordt er daarna gesproken dat dus deze twee zonen, die gaan met eigen vuur gaan ze een leuk reukoffer maken. En die gaan het dan aan God aanbieden. Terwijl God nog helemaal niet heeft uitgelegd aan iemand hoe die überhaupt wat hij verder wil dan. Hij heeft alleen gezegd, nou ja, we hebben priesters nodig. Nou, dit zijn priesters, hoe gaan we doen? We gaan de priesters inwijden. En je hoort, wij spreken de komma en ik zal straks wel vertellen wat jullie moeten doen. Maar God heeft het nog niet duidelijk gemaakt. En toch, deze heren gingen enthousiast aan de slag met hun eigen vuurtje. En die gingen een reukoffer maken. En alleen omdat ze vreemd vuur voor het aangezicht van God brachten, zo staat het er, vreemd vuur in het heilige de heilige, kon dat niet met Gods heiligheid mixen. En kwam er vuur uit God. En dat is wel een serieus verhaal. Hè? Wat ik zeg, in de richtlijnen die daar omheen staan, staan dingen als, op het moment dat je priester bent, mag je niet drinken. Dat soort zaken. Dus daarom kan je afleiden dat ze misschien ook wel te veel hadden gedronken en niet helder nadachten. Maar uiteindelijk waar het om gaat is dat je ziet dat God niet accepteert dat deze twee initiatiefrijke netpriesters met vreemd vuur, dus met iets werelds, in zijn heiligheid kwamen. En het is waarschijnlijk ook wel zo dat God het niet accepteerde dat ze niet volgens zijn richtlijnen bij hem kwamen met een of ander reukwerk wat hij niet om had gevraagd, wat hij niet had bedacht. Het is even de vraag of het stukje zin, zoals hij niet had bevolen, of dat alleen gaat over dat vreemde vuur of gaat over het geheel. Maar dat is voor de essentie misschien niet heel belangrijk. Uiteindelijk is het belangrijk dat we zien dat God hele duidelijke ideeën heeft over hoe we hem kunnen aanbidden. Lees dat hij hele duidelijke ideeën ook heeft hoe we kunnen bouwen. Wat is goud, wat is zilver, wat is hooi, wat is stro, als we aan het bouwen slaan. En dat het daarom dus des te essentiëler is, om weer terug te komen op wat twee weken geleden is gezegd, dat we niet zelf dingen gaan doen zoals wij denken dat het goed is, maar dat we dingen gaan doen op de manier zoals God aan ons verteld heeft dat we moeten doen. En zoals je in dit voorbeeld ziet, oké, nogmaals, Oud Testament, meteen dood en zo, dat klinkt allemaal nogal fataal, is het dus ook fataal. Maar Het geeft dus wel aan hoe serieus het is. Zelfs hè, als je nu kan zeggen, we zijn bevrijd van de wet van de dood. Dus ook hè, als we nu een misser begaan, hè, dan is daar vergeving en dan hè, gaat het niet meteen de mist in. Nogmaals, we hebben ook Ananias en Safira nog, maar laten we die even voor wat het is. Uiteindelijk is het dus belangrijk dat we daar zuiver in zijn. Dat we niet het wereldse met het heilige proberen te mengen. Nou, als je daar verder allerlei studies naar gaat doen, dan krijg je natuurlijk ook weer allerlei mensen die het bijvoorbeeld nodig vinden om te zeggen dat je dus niet met wereldse rockmuziek God mag aanbidden. Jaap? Nee, sorry, heel goed. Even voor de duidelijkheid. Ik heb dat soort dingen gelezen. Is goed misschien om eens over na te denken bij wijze van spreken. Aan de andere kant, weet je, de vraag is of het daarom gaat. Hè? Je kan zeggen, in de tempel ging het heel, heel concreet over gewoon het vlammetje waarmee het werd aangestoken. Klinkt op zich ook wel als iets aards, iets, nou ja, hè, hoe belangrijk is het nou? Maar voor God was dat niet heel belangrijk. En dus het gaat mij erom, niet om te zeggen dat we niet meer met een band mogen spelen, maar het gaat erom dat we bewust keuzes maken wat voor soort dingen vanuit de wereld we als het ware claimen voor Gods koninkrijk. Wat we als het ware annexeren en zeggen, nee, maar we claimen dit voor God. En dan gaan we van iets slechts gaan we iets moois maken. Zeker als we dat soort dingen gaan doen, er zijn natuurlijk zat dingen die niet in de Bijbel heel hard genoemd staan. Ik heb in de Bijbel niet zien staan of we wel of niet een drumstel in de kerk mogen hebben, al is het alleen maar vanwege het feit dat het woord kerk natuurlijk niet in dit soort gebouwdingen werd genoemd. Maar het gaat erom dat we proberen echt God te zoeken in hoe Hij wil dat we Hem aanbidden. In hoe Hij wil dat we Hem dienen. En niet op onze eigen inzicht doen. En dat kan dus gaan om zoiets, nou ja, schijnbaar eenvoudigs als, ja, ik ga een reukoffer voor hem maken. Oh, wie heeft er een vuurtje? Wat uiteindelijk dus in de tempel gewoon tot een drama leidde. En we zien het nog vaker. We zien het ook bij Mozes. Op het moment dat hij de eerste keer, moet hij met die stok op de rots slaan, komt er water. De tweede keer zegt God, stok, hou hem bij de rots, boven de rots. Daar beweeg je overheen. Hij slaat weer gewoon. Ja, uiteindelijk. Spreek eens. Maar dus hij sloeg wel weer met zijn stok. En je ziet ook dat God hem dat zwaar aanrekent. Omdat hij niet deed wat hem was verteld. Omdat hij een soort formule ging toepassen. God doet het zo, dus we doen het nu weer zo. Terwijl God in die situatie iets anders zou doen. En dat is dus belangrijk voor ons, dat we continu blijven luisteren. Dat ook als God in de ene situatie heeft gezegd, we doen het zo, dat we er dan niet van uitgaan dat in de volgende situatie God het weer zo doet. Want God doet elke keer nieuwe dingen. Doet hij dan nooit twee keer hetzelfde? Vast wel. Alleen het is aan hem om te zeggen of dat deze keer ook weer zo is. En het is dus belangrijk om ons te realiseren dat het heel nauw kan luisteren. En daarbij wil ik dan ook nog even een tekst uit Deuteronomium in gedachten halen. Die zegt, want de Heer uw God is een verterend vuur, een naijverig God. En dus dan zijn we weer terug bij het feit dat het belangrijk is om ontzag te hebben voor God. En het verterend vuur zien we natuurlijk in dit voorbeeld heel nadrukkelijk. Maar uiteindelijk is het essentieel om ons weer te realiseren dat God daar staat. Dat als hij aangeeft hoe hij iets wil, dat het belangrijk is voor ons om daar gehoor aan te geven. Omdat onze positie daar ergens is. Daaraan gekoppeld kan je ook een stuk uit Jesaja 5 lezen. En het is maar kort, dus ik zal hem even voorlezen. Jesaja 5 vers 20 en 21. Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad. Die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis. Die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter. Wee hun die in hun eigen ogen wijs zijn en naar hun eigen mening verstandig. En dan, toen ik die tekst las, dacht ik van, kan het zijn dat duisternis door deze mensen licht wordt genoemd vanuit ontwetendheid? Was het bewust? Waren het bewuste valse profeten? Was het bewust mensen die uiteindelijk misleid waren door de duivel, die zichzelf voordoet als licht, maar duisternis is? Die roept, ik ben een engel des lichts als ware, en zich laat zien als een engel des licht, maar duisternis is. Of was het inderdaad dus een bewuste keuze? Was iemand die hoogmoedig was? Er gaat over mensen die hoogmoedig zijn. Het staat wel weer. Wee hun die in hun eigen ogen wijs zijn. Maar ja, dat is een nieuwe vers. Even de vraag of dat direct aan gekoppeld moet worden. Volgend op het drama, zoals net beschreven met Aaron's zonen, geeft God onder andere, aan dat er een jaarlijkse grote verzoendag moet komen. En die dag is bedoeld om de zonde van het volk, maar ook de zonde van de hoge priester en zijn familie te verzoenen. En ook om het heilige heiligdom te reinigen. En daarin zien we dus ook dat zelfs het heiligste wat wij hier kunnen brengen, moet nog door God gereinigd worden. Dus we zien daar ook weer dat we zonder Jezus' offer er niet komen. Je ziet continu weer dat wij mensen hebben genade nodig. En dat is dan ook het mooie van de Grote Verzoendag, dat dat dus een beeld al is dat al in het Oude Testament is gegeven, voor het feit dat zelfs het heiligste wat wij kunnen bieden, waar we wel naar moeten streven, dat moet nog verzoend worden. En dat God het dan dus ook doet, dat hij daar wat voor instelt. Het geeft het zwakke deel van het verbond weer. God heeft een verbond met de mens. En dus het zwakke stuk van dat verbond is de mens, niet God. Er staat ook in dat omdat op die dag verzoening voor het volk plaatsvindt, het volk verwacht wordt van het volk dat ze zich verootmoedigen. Dat is dan ook, het is een gedenkdag, dus daar wordt ook weer niet gewerkt, maar er wordt ook zelfs woorden gebruikt die gaan over jezelf verootmoedigen, maar ook soms jezelf pijnigen, / je dingen onthouden. Dus vaak ook wordt er gezegd dat het vaak in de Joodse cultuur, dat het een dag is waarop je moet vasten. Het heet ook wel in het Nieuwe Testament, wordt een keer naar verwezen als de vastendag. Je kan je afvragen, kan je je verootmoedigen zonder te vasten? Misschien wel, ik bedoel, er staat nergens exact dat je moet vasten, maar er staat wel dat je moet verootmoedigen. En dat het belangrijk is dat je je echt even concentreert op wat er aan de hand is. Namelijk, dat was toen voor het volk, dit is de dag waarop we naar God toe gaan om met hem verzoend te worden als volk. Dit is de dag, de jaarlijks terugkerende dag, waarop we proberen om schoon het nieuwe jaar in te gaan. En het is belangrijk, natuurlijk, om met ons te realiseren dat je dat elke dag kan doen. En dat het belangrijk is ook om elke dag onze zonden te belijden. Dus het is ook niet gezegd van, spaar maar op en dan één keer in het jaar, dan kunnen we wel even ons verootmoedigen voor God. Natuurlijk niet. Het is een levenshouding om ons te verootmoedigen voor God. Maar tegelijkertijd is dit dan zo in Gods kalender wel een specifieke dag waarop je even extra erbij stil kan staan. Je kan hetzelfde zeggen als dat Pinksteren een specifieke dag is om stil te staan bij de uitstorting van de Heilige Geest. Betekent dat je de rest van het jaar er niet mee bezig moet zijn? Nee, natuurlijk betekent dat het niet. De rest van het jaar moet je juist ook bezig zijn met de Heilige Geest. Daar hebben Jan van der Vis ook nog over gehoord. Maar het is wel een specifieke dag waarbij als mensen, zij bijna zeggen, behoefte aan hebben om gewoon bepaalde wetmatigheden te hebben, om een bepaalde ritme te hebben. En God geeft dat dus ook hier. De grap is, op het moment dat God zegt dat het belangrijk is dat het volk actief participeert in het verzoeningsproces door zich te verootmoedigen, dat je ook weer die schijnbare tegenstelling krijgt die we gewoon elke keer, deze preek, maar überhaupt te krijgen, tussen, ja, maar wacht even, je kon het niet verdienen, dat wisten we, maar het is ook niet vrijblijvend. En dat zie je hier ook weer. Ik bedoel, het verzoenend werk wordt gedaan door de hoge priester richting God. En dat wordt nu door ons gedaan door Jezus, onze hoge priester. Dat betekent alleen weer niet dat wij dan maar gewoon een beetje fluitend met andere dingen bezig kunnen zijn. Het betekent uiteindelijk alsnog dat wij worden opgeroepen om ons te verootmoedigen. Dus we hebben alsnog een soort van rol erin, terwijl tegelijkertijd we het nog steeds weer niet kunnen verdienen dat we verzoend worden. En die schijnbare tegenstelling die zien we natuurlijk elke keer. En die zien we ook natuurlijk bijvoorbeeld heel goed benoemd in dat stuk in Jacobus 2 van vers 14, waarin dan staat dat we gerechtvaardigd worden door het geloof, maar tegelijkertijd ik ging zeggen 10 keer wordt gezegd, maar het komt meer omdat ik niet weet of het 3 keer is of 4 keer of 2 keer, maar ik denk 3 of meer, dat geloof zonder werken dood is. Dat elke keer weer, je wordt gered uit geloof, maar geloof zonder werken is dood. Dus word je dan ook gered, dan staat zelfs, worden we dan ook gerechtvaardigheid werken. Werken zonder geloof je niet, maar dat hele verhaal. Kunt u rustig nalezen als u wil. Maar daar staat dus ook weer die schijnbare tegenstelling. Dus ook voor ons geldt, op basis van onder andere die tekst in Jacobus, dat we actief betrokken moeten zijn bij onze verzoening met Jezus. Hij is voor ons gestorven, hij is continu als hoogpriester voor ons verzoening aan het bewerkstelligen in de hemel. Hij is continu voor ons aan het pleiten, hij is continu daar als waar aan het rondgaan met zijn bloed, om gewoon onze missers weer op te lossen. Maar er wordt van ons verwacht dat we hem erkennen als hogepriester, dat we zijn offer erkennen en dat we ons heiligen. Dat we ons dat we ons verootmoedigen voor God, dat we onszelf nederig achten en hem daar als koning, als majesteit. Dus de principes achter de grote verzoendag zie je daarin gewoon ook nog steeds. En die zijn dus in mijn ogen ook nog steeds voor ons relevant. Wat betekent dan je verootmoedigen? Voor wie daar nog geen plaatje bij heeft. Ootmoed is het tegenovergestelde van hoogmoed. Het betekent dat je de ander, in dit geval vooral God, uitnemender acht. Dat je erkent dat de ander een hogere positie heeft. Dat de ander het beter weet. Dat je een bescheiden positie inneemt. Kortom, dat je je trots en je hoogmoed en je eigen, je steunen op eigen inzicht, dat je dat aan de kant laat gaan. Dat je dat, zoals we ook al zeiden, van wijk van het kwaad, doe het kwaad weg. Dat je ook je hoogmoed en je trots wegdoet. Primair richting God, maar ook richting anderen. Bijna tot slot wil ik met u lezen in Jacobus 4, vers 1 tot 10. Ik begin alvast, haak aan. 4 vers 1 tot 10, Jacobus. Waaruit komt bij u strijden en vechten voort? Is het niet hieruit, uit uw hartstochten, die in uw leden zich ten strijde toerusten? Gij begeert, doch gij hebt niet. Gij zijt moorddadig en naijverig en gij kunt er niets mee te verkrijgen. Gij vecht en gij strijdt. Gij hebt niets, omdat gij niet bidt. Of gij bidt wel, maar gij ontvangt niet, doordat gij verkeerd bidt, om het in uw hartstochten door te brengen. Dit stukje is vooral even voor context, dus gaan we niet heel duidelijk op in. Overspelige, weet gij niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt met de daad een vijand van God. Daaruit kunnen we dus ook al weer een verwijzing lezen naar dat mixen van het wereldse en het heilige. Wat niet werkt. Dus of de wereld of God. Op het moment dat je kiest voor de wereld, word je gaandeweg een vijand van God. Of meent gij dat het schriftwoord zonder reden zegt, de geest die hij in ons deed wonen, begeert hij met jaloersheid. Maar hij geeft dan ook des te grotere genade. Daarin zie je weer die verwijzing naar Deuteronomium 4. Die tekst ik eerder heb gelezen. Hij is een jaloers God. Daar staat ook bij dat hij verterend vuur is. En hier kunnen we zien dat God ons, hij is en almachtig. En hij doet er alles aan. Hij begeert ons eigenlijk met jaloersheid, staat er. Dus hij is heel gedreven. Dus daar spreken we die liefde uit. God die gaat all the way om bij ons te zijn. Maar wel ook met jaloersheid, waar ook wel weer uit blijkt dat we niet moeten mixen met iets anders. Heel onderbiedig gezegd misschien is hij wil ons voor hemzelf. Daarom heet het, God wederstaat de hoogmoedige, maar de nederige geeft hij genade. Onderwerp je dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel en hij zal voor u vlieden. Dat zie je ook weer. Het gaat om verootmoedigen. Het gaat, wees nederig. Want de nederige geeft hij genade. En er staat ook weer, bied weerstand aan de duivel. Er staat ook weer genoemd, wijk van het kwaad. Het staat ook weer genoemd van, hou je niet bezig met zonde. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen zondaars en zuivert uw harten. Gij die innerlijk verdeeld zijt. Beseft uw ellende, treurt en weent. Uw gelach moet veranderen in treurigheid en uw vreugde in neerslachtigheid. Vernedert u voor de Heere en hij zal u verhogen. En dit laatste stuk, dat is ook een mooie beschrijving van, een uitgebreide beschrijving als het ware, van je verootmoedigen. Dus een beschrijving die dus ook past bij zoiets als Grote Verzoendag. Omdat zoals gezegd, die dag dan eigenlijk niet kijkt naar de vreugde die we hebben, omdat we genade krijgen En die vreugde is terecht, want we krijgen die genade. Maar die dag gaat erom om te gedenken hoe wij er zelf in staan. Om ons te vernederen voor hem, zodat hij ons zal verhogen. In plaats van dat we onszelf verhogen, want dan zal het niet goed met het aflopen, want er staat, God wederstaat de hoogmoedigen. En dit past dus ook bij wat ik zei over dat op grote verzoendag die ook wordt geacht. Je wordt geacht te vasten, jezelf niet alleen nederig op te stellen door een soort van nederige gedachten te hebben, maar dat ook te uiten. Omdat het staat, reinigt uw handen zondaars, zuift uw harten. Besef uw ellende, treurt en weent. Uw gelach moet veranderen in treurigheid, uw vreugde in neerslachtigheid. Al met al staan er zoveel dingen in die tekst die ik net heb aangehaald. Ken hem in al uw wegen, dien hem op zijn manier. Heb ontzag voor God. Ik heb van tevoren gedacht wat dan een handige titel is om hierboven te zetten. Over een korte omschrijving of een thema. Dat vinden ze ook altijd fijn voor op de site. Dat ze dan in drie woorden kunnen zeggen waar je preek over ging. Als ze dan de MP3 neerzetten. Ik zou bijna zeggen succes ermee. Want ik had het niet heel duidelijk. Maar wat wel duidelijk is voor mij, is dat drie woorden centraal staan. Namelijk ontzag, verzoening en verootmoediging. Deze drie woorden hangen samen met de verschillende aspecten van Grote Verzoendag. En met de tekst die we hebben gelezen. En daar wil ik dan kort nog even een soort samenvatting geven. En dan is de preek weer klaar. Ontzag voor God is nodig om te voorkomen dat we hoogmoedig zijn en om te voorkomen dat we op onze eigen inzichten steunen. Ontzag is nodig om te erkennen dat hij bepaalt wat de norm is en dat hij bepaalt wat goed voor ons is. Hij is God en boven ons verheven. En als je daar nog eens wat moois over wil lezen, lees dan Job, bijvoorbeeld vanaf hoofdstuk 40 even uit mijn hoofd, als eindelijk in dat boek God gaat spreken. En dan een behoorlijke houding heeft richting Job van, had je wat? Waar was u toen ik de aarde grondvestte? En als je daar gewoon leest, dan zie je ook wat God allemaal, hoe hoog verheven hij ook is. Het is een voorbeeld, zijn meer teksten, maar dat is altijd wel een aardig stuk om te lezen, omdat het ook wat poëtischer is ingestoken. Tweede, verzoening is essentieel, omdat we zelf tekort schieten om de norm te halen. Zoals Romeinen 3 vers 23. Verzoening is nodig, omdat we het eigenlijk niet eens lijken te willen om Gods norm te halen. En zelfs als we het willen, dan zijn er nog zoveel dingen die we onbewust fout doen. Zoveel dingen die we onbewust verkeerde motieven doen. Of onbewust gedachten hebben die pas later een keer duidelijk worden. En zoals we hebben gezegd, Jezus in Matthäus 5 geeft ook aan, het gaat niet alleen om wat er uiteindelijk uitkomt in daden. Dat gaat ook al daarvoor, wat erin zit. En er zijn ook behoorlijk wat teksten, bijvoorbeeld Openbaringen. Bij Openbaringen 2, aan het begin, tenminste in het begin van Openbaringen, niet in het begin van Openbaringen 2. De brief aan Thyatira, daar staat ook weer die verwijzing in. Dat Jezus wordt afgeschreven als degene met de vurige ogen. De ogen die overal doorheen kijken. En later in de brief, lees het maar eens na, staat ook dat God het is die harten en nieren beproeft. Dus God die kan ook in onze diepste kijken. Die ziet niet alleen wat we doen. Wij als mensen van elkaar zien vaak alleen de daden die eruit komen. Nou, is dat altijd prachtig? Soms wel, soms niet. Maar God die kan ook nog die laag dieper kijken. En dat wordt meerdere malen genoemd, ook in Leviticus. Maar er zijn dus zoveel dingen in ons leven die anderen schaden en die tegen hem ingaan. Verzoening hebben we nodig. Punt. Punt 3, verootmoediging. Verootmoediging is eigenlijk het gevolg van ontzag hebben en van de verzoening. Het doet ons kijken naar hem die verzoening bewerkt en naar onszelf en ons eigen aandeel. En er zijn dan eigenlijk drie dingen die daarbij kunnen komen kijken. Allereerst kun je afvragen, hebben wij onze zonde, hebben we onze schuld beleden aan God? Dat is 1 Johannes 1 vers 9. Indien wij onze zonden beleiden, dan is hij getrouw en rechtvaardig. Andere vraag, hebben wij het goed gemaakt met anderen? Dat is bijvoorbeeld de tekst in Matthäus 5. over, hè, dan, hè, als je bij het altaar komt om te offeren, maar je bedenkt dat je broer nog iets tegen je heeft, ga dat dan eerst regelen. Het is God die wil ook dat we recht tegenover elkaar staan voordat we überhaupt naar hem komen. En dat zie je bijvoorbeeld ook in die tekst in Jesaja 58, waar Nika vanaf vers 11 even uit mijn hoofd een stuk las. Maar daarvoor staat ook dat God zegt, ja, weet je, wat heb ik aan al die offers als jullie onrecht doen en als je de weduwe verdrukt, et cetera. Dus daar zie je ook in dat God, en dat komt ook in het Oude Testament ook wel vaker voor, het gaat niet alleen om de uiterlijkheden, het gaat niet alleen om de de rituelen doorlopen. Nee, het is niet gezegd dat alle rituelen overbodig zijn, maar het is in ieder geval gezegd dat als het hart er niet bij is en als je niet een goede positie hebt, ook naar andere mensen toe, dat God daar dan problemen mee heeft. Laat ik het zo formuleren. Bedenk wel dat er ook wel teksten, dus inderdaad staan in Mattheüs 5, dat staat op dat uw gebeden niet belemmerd zijn. Dus het is wel ernst, wordt er van ons gevraagd. En daaraan gekoppeld, zijn wij rechtvaardig en genadig geweest voor anderen om ons heen? Ook dat zie je in Jesaja 1 terug, maar bijvoorbeeld ook in het Onze Vader. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dus ook dat aspect hoort bij verootmoediging. Zoals gezegd, het is natuurlijk goed om elke dag stil te staan bij deze zaken. Tegelijkertijd denk ik ook dat het soms goed is om speciaal tijd apart te zetten om hiermee bezig te zijn. Om even terug te denken op het jaar, om eens even de balans op te maken. En gewoon eens na te denken, heb ik dit jaar gebouwd met hooi of stro? Heb ik naast het fundament gebouwd dit jaar? Dat kan ook nog. Heb ik gebouwd met goud en zilver? Ben ik goed geweest voor mijn naaste? Hoe sta ik dan op de terugstel van God? Heb ik mijn zonde beleden? Heb ik misschien zonde gemist die ik wel heb gedaan, maar niet heb beleden? Tegelijkertijd is het natuurlijk van belang. En daarom denk ik dat het goed is om hier wel bij stil te staan. Maar misschien laat maar dat ook God daarin in zijn kalender heeft voorzien. Dat God niet als het ware elke dag tot een grote verzoendag heeft gemaakt. In de praktijk, ja, we worden elke dag met hem verzoend. Ja, we moeten elke dag nadenken over wat we doen. Maar nee, we moeten niet navelstaren. Want als we alleen maar bezig zijn met, oh, heb ik vandaag een fout gemaakt, dan komt er ook niks toe. Uiteindelijk moeten we bouwen. Maar het is wel goed, net zoals dat je misschien op je werk gewend bent, om een project te doen, om iets te maken, whatever. Maar dan achteraf, maar misschien ook tussentijds, is even te evalueren. Is even de balans op te maken. Is even te kijken, waar loopt het naartoe? Zo geldt het hier ook. Het is goed, vooral ook om bezig te zijn, maar het is ook goed om je te bezinnen. Tot slot, deze periode op Gods kalender roept ons op om vooruit te kijken naar zijn wederkomst. En in deze periode valt ook een zogenaamde bazuinfeest, dat verwijst naar direct zijn wederkomst. Dan nu dan ook grote verzoendag, wat verwijst naar het oordeel wat komt, waarin wij mogen weten dat we verlost zijn en gered zijn, dat we behoren bij de opstanding ten leven. Maar waar tegelijkertijd God ook gaat kijken naar wat we gebouwd hebben. En dat dat getest wordt. Dat alles openbaar wordt. En dan daarna, op Gods kalender is ook Loofhuttefeest. En dat verwijst door naar het duizendjarig rijk dat daarop volgt. Waarin er ook staat dat wij met hem zullen heersen. En uiteindelijk is dat dus ook belangrijk. Ook weer, voor mij eerder wel eens een keer op kring over gehad, al een tijd geleden. Dat je het kan zien dat het leven hier is ook een soort stage lopen voor dan. Voor in de eeuwigheid. Voor een deel kun je ook zeggen van, we zijn al in dienst genomen, dus we zijn al echt aan het doen. Maar het gaat erom uiteindelijk dat we ook hier met hem leven. Dat we luisteren naar degene die ons kan vertellen hoe gebouwd moet worden. Dat we niet denken dat we het zelf kunnen doen, maar dat we nu al bouwen zoals hij dat van ons vraagt. Zodat we dan ook in de eeuwigheid daarmee verder kunnen gaan. Amen.